Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. U kon het eerste deel van het boek horen waar wij u uit voorlezen. En het boek heeft de titel De Navolging van Christus en is geschreven door Thomas van Kempen in het Latijn. Thomas a Kempis, want het werk is zelf ook geschreven in het Latijn, meer bepaald in de 15e eeuw. Wij lezen nu echter niet voor in het Latijn, maar wel in het Nederlands uit een moderne vertaling, een Nederlandse vertaling. En we hadden reeds de eerste 9 hoofdstukken van het eerste traktaat voorgelezen. Ik lees u nu graag het 10e hoofdstuk voor met de titel Het vermijden van overtollig gepraat. Mijd het rumoer van de mensen, zoveel ge maar kunt. Want de bemoeienis met wereldse dingen bezorgt ons veel hinder, ook al worden ze met een oprechte bedoeling ter sprake gebracht. Wij raken namelijk zo gauw besmet door de ijdelheden en wij verstrikken er ons zo gemakkelijk in. Ik zou willen dat ik vaker gezwegen had en niet onder de mensen had verkeerd. Maar waarom praten wij eigenlijk zo graag en vertellen elkaar verhalen, terwijl wij toch zo zelden zonder letsel van ons geweten tot de stilte terugkeren? De reden waarom wij zo graag praten is deze, dat wij door dat wederzijds gepraat troost bij elkaar trachten te vinden en ons hart hopen op te beuren, dat door velerlei gedachten is bezwaard. En met een bijzondere voorliefde praten en denken wij over die dingen waar wij veel van houden of naar verlangen, of waar wij ons door gehinderd voelen. Maar helaas, wij doen het vaak zinloos en zonder vrucht. Want die uitwendige troost doet geen geringe afbreuk aan de innerlijke, goddelijke troost. Daarom moeten wij waken en bidden, zoals Jezus ook oproept in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 26, vers 41. Opdat onze tijd niet ongebruikt voorbij gaat. Wanneer spreken geoorloofd en wenselijk is, spreek dan stichtende dingen. Onze slechte gewoonten en de onverschilligheid voor onze geestelijke vooruitgang houden nauw verband met de onbewaaktheid van onze mond. Overigens wordt onze geestelijke voortgang niet weinig bevorderd door vrome en ernstige gesprekken over geestelijke dingen, vooral daar waar mensen één van ziel en geest in God tezamen zijn. Het 11e hoofdstuk. De vrede die wij ons eigen moeten maken en de ijver om geestelijk vooruit te komen. Wij zouden volop vrede kunnen hebben, wanneer wij ons niet wilden inlaten met andermans woorden en daden en met wat ons niet aangaat. Hoe kan iemand lang in vrede leven die zich in de zaken van anderen mengt, die in de buitenwereld afleiding zoekt en maar weinig of zelden in zichzelf keert? Zalig zijn de eenvoudigen, want zij zullen volop vrede hebben. Waarom hebben sommigen van de heiligen in zulk een hoge volmaaktheid en contemplatie geleefd? Omdat zij moeite deden, zichzelf volkomen van alle aardse verlangens te versterven, en zodoende met al de diepste innigheid van hun hart God aan konden hangen en ongestoord tot zichzelf konden inkeren. Wij worden al te zeer in beslag genomen door onze eigen hartstochten en maken ons al te bezorgd om vergankelijke dingen. Zelden weten wij ook maar één gebrek volkomen meester te worden en wij vuren onszelf niet aan om iedere dag voortgang te maken. Daarom blijven wij koud en lauw. Als wij volkomen aan onszelf gestorven waren en innerlijk minder verstrikt, dan zouden wij ook de goddelijke dingen kunnen smaken en van de hemelse contemplatie iets kunnen ervaren. Het ene grote beletsel ligt hierin dat wij niet vrij zijn van driften en begeerten, en dat wij geen moeite doen om de volmaakte weg van de heiligen op te gaan. En komt er ook maar een kleine tegenslag, dan laten wij ons al te vlug uit het veld slaan en gaan wij het bij menselijke vertroostingen zoeken. Wanneer wij als dappere mannen ons best deden om pal te staan in de strijd, zoals we kunnen lezen in het boek Jeremia, hoofdstuk 41, vers 16, dan zouden wij wis en zeker de hulp van de Heer over ons zien komen uit de hemel. Want als wij vechten en op zijn genade hopen, staat Hij klaar om te helpen. Hij biedt ons immers de gelegenheden tot de strijd om ons te laten zegevieren. Wanneer wij de voortgang in ons kloosterleven enkel maar zien in het nakomen van wat uiterlijke plichten, zal het met ons inwendig leven spoedig gedaan zijn. Nee, wij moeten de bijl aan de wortel leggen. En hier verwijst hij naar het evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 3, vers 10. Opdat wij, van onze driften gezuiverd, een vreedzaam hart mogen bezitten. Als wij ieder jaar één gebrek uitroeiden, zouden wij spoedig volmaakte mensen worden. Nu echter merken wij vaak het tegendeel, dat wij bij het begin van ons kloosterleven beter en zuiverder waren dan thans na vele jaren professie. Ons vuur en onze vorderingen moesten van dag tot dag groeien, maar nu lijkt het al heel iets bijzonders als iemand maar één gedeelte van zijn aanvankelijke vuur weet te behouden. Als wij er in het begin maar een beetje geweld achter zetten, zouden wij later alles aankunnen, met gemak en met vreugde. Het valt zwaar zijn gewoonten prijs te geven, maar nog zwaarder tegen zijn eigen wil in te gaan. Maar als gij de kleine en gemakkelijke dingen niet te boven komt, wanneer zult gij dan de grotere moeilijkheden overwinnen? Weersta in het begin aan uw geneigdheid en leer uw slechte gewoonten af. Anders kunnen u die allengs in nog grotere moeilijkheden brengen. Ach, als gij eens besefte hoeveel vrede gij uzelf en hoeveel vreugde gij anderen zoudt schenken door u goed te gedragen, dan zoudt ge, geloof ik, meer zorg besteden aan uw geestelijke vooruitgang. Twaalfde hoofdstuk. Het nut van tegenspoed. Het is goed voor ons bij tijd en wijle eens wat moeilijkheden en tegenslagen te ontmoeten. Want dikwijls roepen die de mens tot zijn eigen hart terug. Hij gaat dan weer beseffen dat hij in ballingschap leeft en zijn hoop niet moet stellen op iets van deze wereld. Het is goed dat wij soms eens tegensprekers te verduren krijgen en dat wij slecht en ongunstig beoordeeld worden, ook al zijn onze daden en bedoelingen goed. Dat soort dingen bevordert vaak de nederigheid en behoedt ons voor ijdele roemzucht. Dan immers zullen wij God, onze innerlijke getuige, beter zoeken wanneer wij van buiten door de mensen geminacht worden en men ons niet recht vertrouwt. Daarom zou de mens zich zo in God moeten verankeren dat hij er geen behoefte aan had veel vertroosting bij de mensen te zoeken. Wanneer een mens van goede wil beproefd wordt of bekoord of gekweld door slechte gedachten, dan beseft hij beter dat hij God nodig heeft en merkt hij dat hij zonder God tot niets goeds bekwaam is. Dan is hij ook bedroefd en zucht hij en bidt hij vanwege de ellende waaronder hij gebukt gaat. Dan staat het verder leven hem tegen en wenst hij de komst van de dood, zoals we kunnen lezen in het tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 8. En wenst hij de komst van de dood om ontbonden te kunnen worden en met Christus te kunnen zijn. Dan merkt hij ook goed dat algehele zekerheid en volmaakte vrede in deze wereld niet kunnen bestaan. Het 13e hoofdstuk. Het weerstaan aan bekoringen. Zolang wij in deze wereld leven, kunnen wij niet zonder beproeving en bekoring zijn. Zodoende staat er ook bij Job geschreven: bekoring is het leven van de mens op aarde. Dit lezen we in het boek Job, hoofdstuk 7, vers 1. Daarom zou iedereen op zijn hoede moeten wezen voor zijn bekoringen en biddend moeten waken, opdat de duivel geen kans krijgt hem te bedriegen, want de duivel slaapt nooit, maar zwerft rond terwijl hij zoekt wie hij kan verslinden. Niemand is zo volmaakt en zo heilig dat hij niet bij tijd en wijle bekoringen krijgt. Helemaal zonder kunnen wij niet. Toch zijn de bekoringen vaak zeer nuttig voor de mens, al zijn ze ook hinderlijk en drukkend, omdat de mens erdoor vernederd, gelouterd en gevormd wordt. Alle heiligen zijn door talrijke beproevingen en bekoringen heen gegaan. Lezen we in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 14, vers 21. En hebben op die manier voortgang gemaakt. En degenen die tegen de bekoringen niet opgewassen waren, zijn verworpen en afvallig geworden. Geen kloosterorde is zo onberispelijk, geen plaats zo afgezonderd, of er zijn bekoringen en tegenslagen. Geen mens is volkomen gevrijwaard voor bekoringen zolang als hij leeft, want de grond voor de bekoring ligt in onszelf, die in begeerlijkheid verwekt zijn. Als de ene bekoring of beproeving wijkt, komt een andere opdagen. En altijd zullen wij iets te lijden hebben, want de staat van ons aanvankelijk geluk hebben wij verloren. Velen proberen de bekoringen te ontlopen en zij vallen er des te dieper in. Door vluchten alleen kunnen wij ze niet overwinnen. Maar door geduld en echte nederigheid worden wij al onze vijanden te sterk. Wie alleen maar uiterlijk ontwijkt en de wortel niet uitrukt, schiet er weinig mee op. Integendeel, des te eerder zullen de bekoringen bij hem terugkomen en hij zal er nog slechter aan toe zijn. Geleidelijk en in geduld en kalme berusting zult gij ze met Gods hulp beter te boven komen dan door er zelf hard en onbesuist tegen op te treden. Laat u dikwijls raden als ge bekoord wordt en gedraag u ook niet hard tegen iemand anders die bekoord wordt. Bied hem veel eer troost, zoals gij zoudt willen dat u zelf geschiedde. De oorsprong van alle kwade bekoringen is de onstandvastigheid van onze geest en ons geringe vertrouwen op God. Want, zoals een schip zonder roer door de golven her en der wordt gedreven, Zo wordt een mens die zonder wilskracht is, en niet in zijn voornemen volhardt, op allerlei manieren bekoord. Het vuur keurt het ijzer, en de bekoring de rechtvaardige. Vaak weten wij niet waartoe wij in staat zijn, maar de bekoring laat dan wel blijken wat wij zijn. Toch moeten wij waakzaam zijn, vooral bij het begin van de bekoring, want de vijand wordt gemakkelijker overwonnen wanneer hij geen kans krijgt om ergens de poort van de geest binnen te komen, maar aanstonds verzet vindt, zodat hij op de drempel staat en aanklopt. En daarom heeft iemand gezegd: weersta in het begin. Te laat komt medicijn bij kwalen die door uitstel sterk geworden zijn. Want eerst treedt ons een simpele gedachte voor de geest. Daarna een sterke voorstelling. En tenslotte komt de verlustiging, het opdringen van de slechte begeerte en het ja-woord. En zo dringt de boze vijand zich beetje voor beetje helemaal naar binnen, wanneer hem in het begin geen weerstand wordt geboden. En hoe langer iemand te traag is om weerstand te bieden, des te zwakker wordt hij iedere dag in zijn binnenste, en des te meer macht krijgt de vijand tegen hem. Sommigen krijgen in het begin van hun kloosterleven zwaardere bekoringen te verduren, anderen op het einde. Er zijn er echter ook wel die het, om zo te zeggen, hun hele leven zwaar te verduren hebben. En sommigen worden tamelijk licht bekoord. Dit hangt af van de wijsheid en de rechtvaardigheid van Gods beschikking, welke de omstandigheden en de verdiensten van de mensen nauwkeurig afweegt en alles regelt tot heil van zijn uitverkorenen. Daarom moeten wij niet wanhopen wanneer wij bekoord worden, maar God met des te meer vuur bidden dat Hij zich gewaardigt ons in alle beproevingen te helpen. Volgens het woord van Paulus zal Hij ons met de bekoring zoveel bijstand geven dat wij staande kunnen blijven. Lezen wij in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 10, vers 15. Laten wij dus onze zielen verootmoedigen onder Gods hand in alle bekoringen en kwellingen, want de nederigen van geest zal Hij redden en verheffen. En het laatste kunnen we lezen in Psalm 33, vers 19. In bekoringen en beproevingen wordt de mens gekeurd en wordt er vastgesteld hoeveel vordering hij gemaakt heeft. Daar ligt een grotere verdienste in en de deugd blijkt daar duidelijker. Het is niets bijzonders wanneer iemand vroom en vurig is, zolang hij geen moeilijkheden heeft te verduren. Maar als hij op een moment van tegenspoed geduldig staande blijft, dan is er hoop op grote vooruitgang. Sommige mensen worden gespaard voor grote bekoringen en delven herhaaldelijk het onderspit in kleine alledaagse dingen. De bedoeling is dat zij nederig worden en nooit op zichzelf gaan bouwen in grote dingen, nu zij zich in zulke kleine zaken al zwak betonen. Het 14e hoofdstuk. Het vermijden van een lichtvaardig oordeel. Wend uw ogen naar uzelf en hoed u ervoor over de daden van anderen te oordelen. Als de mens over anderen oordeelt, doet hij vergeefse moeite. Vergist hij zich doorlopend en valt hij gemakkelijk in zonde. Maar als hij over zichzelf oordeelt en zichzelf onderzoekt, verricht hij altijd vruchtbaar werk. Zoals ons persoonlijk gevoel over een aangelegenheid is, zo beoordelen wij haar vaak. Want door persoonlijke voorliefde verliezen wij licht de juiste kijk. Indien God altijd het enige, onvertroebelde doel van ons begeren was, zouden wij niet zo gemakkelijk overstuur raken door de weerbarstigheid van ons eigen gevoelen. Maar dikwijls schuilt er van binnen iets, of komt er ook van buiten iets in het spel, waardoor wij ons laten meeslepen. Velen zoeken heimelijk zichzelf in de dingen die zij doen, en zij weten het niet. Zij maken zelfs de indruk van rustige en vredige mensen, zolang de dingen maar naar hun wens en inzicht lopen. Gaat het echter anders dan zij wensen, dan worden zij spoedig opgewonden en neerslachtig. Wegens verschillen in opvattingen en meningen ontstaan er vrij dikwijls oneenigheden tussen vrienden en stadgenoten, tussen kloosterlingen en vrome mensen. Een vastgeroeste gewoonte wordt maar moeilijk prijsgegeven. En verder dan zijn eigen inzicht gaat, wordt niemand graag gebracht. Wanneer gij u meer op uw eigen redelijk verstand of uw eigen werkzaamheid verlaat dan op de kracht van de onderwerping in Jezus Christus, dan zult gij maar zelden en na lange tijd een verlicht mens worden, want God wil dat wij ons aan Hem volledig onderwerpen en dat wij door het vuur van de liefde alle redelijk verstaan overstijgen.
Thank you.
Het 15e hoofdstuk. De werken die wij uit liefde verrichten. Voor niets ter wereld en ter liefde van geen enkel mens mogen wij enig kwaad doen. Wel mogen wij gerust eens een goede bezigheid onderbreken of zelfs door een betere vervangen, wanneer dit ten goede komt aan iemand die er behoefte aan heeft. Want, als dat gebeurt, gaat die goede bezigheid niet teloor, maar wordt zij in een betere omgezet. Zonder de liefde dient een uitwendige bezigheid tot niets. Zodra echter iets uit liefde wordt gedaan, hoe gering het ook is, en hoe onaanzienlijk, wordt het volop vruchtbaar. God immers weegt meer af uit hoe grote liefde iemand handelt, dan welk werk hij verricht. Veel doet hij die veel lief heeft. Veel doet hij die iets goed doet. Goed doet hij die meer de gemeenschap dient dan zijn eigen zin. Dikwijls schijnt iets liefde te zijn en is het veel eer aardsheid, omdat de natuurlijke neiging, de eigen wil, de hoop op beloning en de gemakzucht zich maar zelden onbetuigd willen laten. Wie echte, volmaakte liefde heeft, zoekt nergens zichzelf, maar zijn enige wens is dat God in alles verheerlijkt wordt. Zo'n mens is ook op niemand afgunstig, omdat hij geen enkele eigen vreugde zoekt. Wil ook geen vreugde in zichzelf vinden, maar boven alle goed wenst hij in God zijn zaligheid te verkrijgen. Iets goeds schrijft hij aan geen ander toe, maar altijd volkomen aan God, de bron waar alle dingen uit stromen. In wie alle heiligen eens en voorgoed tot zalige rust zijn gekomen. Ach, wie maar een vonk van de echte liefde bezat, die zou vast en zeker bevroeden dat al het aardse vol ijdelheid is. Het 16e hoofdstuk. het verdragen van andermans gebreken. Wat een mens in zichzelf of in anderen niet kan verbeteren, moet hij geduldig verdragen, totdat God het anders beschikt. Gij moet maar denken dat het zowel beter zal zijn om u te beproeven en geduld te leren. Zonder dat kunnen onze verdiensten niet hoog worden aangeslagen. Toch moet gij bij zulke hindernissen bidden, dat God zich gewaardigt u te hulp te komen en dat gij ze opgewekt moogt kunnen dragen. Als iemand zich na 1 of 2 vermaningen niet gewonnen geeft, ga dan niet met hem aan het ruzien, maar laat het hele geval aan God over, opdat zijn wil en zijn eer in al zijn dienaren geschiedt. Hij weet immers best het kwade ten goede te wenden. Probeer geduldig te zijn in het verdragen van een anders gebreken en van al zijn zwakheden, want gij hebt er zelf ook veel die door anderen verdragen moeten worden. Indien gij uzelf niet kunt maken zoals ge wilt, hoe kunt ge dan een ander naar uw zin zetten? Wij zien anderen graag volmaakt. En met dat al verbeteren wij onze eigen gebreken niet. Anderen willen wij streng onder handen genomen zien, en zelf willen wij niet onder handen genomen worden. Als aan anderen veel vrijheid wordt gelaten, bevalt ons dat niet. Maar dat ons ontzegd wordt wat wij wensen, willen wij ook niet. Anderen willen wij door de regel straf in toom gehouden zien, en zelf kunnen wij er helemaal niet tegen dat wij wat meer worden ingeperkt. Zo blijkt dus wel hoe zelden wij onze naaste met dezelfde maat meten als onszelf. Wanneer alle mensen volmaakt waren, wat zouden wij dan nog van anderen ter wille van God te lijden hebben? Nu echter heeft God het zo geregeld dat wij elkanders lasten leren dragen. Niemand is namelijk zonder last. Niemand is zichzelf genoeg. En niemand kan op zijn eigen wijsheid bouwen. Maar wij moeten elkaar verdragen. Elkaar troosten. Elkaar wederzijds helpen en onderwijzen en vermanen. Hoe deugdzaam iemand ieder is, blijkt het best bij gelegenheid van een tegenslag. Want zulke omstandigheden maken de mens niet zwak, maar ze laten zien wat voor iemand hij is. Het 17e hoofdstuk. Het kloosterleven. Gij moet uzelf in vele dingen leren bedwingen. Wanneer ge vrede en eendracht met anderen wilt houden, want het is geen kleinigheid in een klooster of een gemeenschap te wonen en daar onberispelijk te leven en trouw tot aan zijn dood te volharden. Zoals we kunnen lezen in het boek Apocalyps, hoofdstuk 2, vers 10. Zalig degene die daar goed heeft geleefd en het tot een gelukkig einde heeft gebracht. Als gij naar behoren wilt staande blijven en vorderingen wilt maken, houd uzelf dan voor een pelgrim op deze aarde. Zoals we kunnen lezen in het boek Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 13. Hij vervolgt: gij moet een dwaas worden omwille van Christus. Zoals we kunnen lezen in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 10. Wanneer gij het leven van een echte kloosterling wilt leiden. Habijt en tonsuur doen niet veel, maar de verandering van levenswijs en de algehele versterving van de hartstochten maken de ware kloosterling. Wie iets anders zoekt dan louter God en het heil van de ziel, zal alleen maar leed en ellende vinden. Het is ook uitgesloten dat iemand lang in vrede blijft, als hij zich niet beijvert om de minste te zijn en aan allen onderdanig. Gij zijt in het klooster gekomen om te dienen, niet om te heersen. Gij moet weten dat gij geroepen zijt om te lijden en te zwoegen, niet om leeg te lopen en te redekavelen. Hier worden de mensen dus beproefd, net als het goud in het vuur. En hier verwijst hij naar het boek Wijsheden, hoofdstuk 3, vers 6. Hier kan niemand staande blijven of hij moet zich van ganser harte om God willen vernederen. Het 18e hoofdstuk. De voorbeelden van de heilige vaders. Houd uw oog gericht op de levende voorbeelden van de heilige vaders, in wie de echte volmaaktheid en vroomheid heeft geschitterd. Dan zult gij zien hoe gering, hoe bijna niets datgene is wat wij doen. Ach, wat is ons leven als wij het eens met hen gaan vergelijken? Zij waren heiligen en vrienden van Christus, en zij hebben de Heer gediend in honger en dorst, in kou en naaktheid, in zwoegen en vermoeienis, in waken en vasten. Hier verwijst hij naar de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 11, vers 27. Hij vervolgt: in gebeden en vrome overwegingen, in vervolgingen en velerlei smaad. Ook dit laatste is een verwijzing uit die tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vers 10. Wat hebben zij veel zware beproevingen doorstaan, de apostelen, de martelaren, de belijders, de maagden en al de anderen die Christus voetsporen hebben willen volgen. Want zij hebben hun leven in deze wereld gehaat om het voor het eeuwig leven te bezitten. En hier verwijst hij naar het boek Jona, hoofdstuk 12, vers 25. Wat een streng en verstorven leven hebben de heilige vaders in de woestijn geleid. Wat een zware en langdurige bekoringen hebben zij doorstaan. Wat zijn zij vaak door de vijand gekweld. Wat een veelvuldige en vurige gebeden hebben zij tot God opgezonden. Wat een strenge vasten hebben zij beoefend. Wat een grote ijver en vurigheid hebben zij gehad om geestelijk vooruit te gaan. Wat een vinnige strijd hebben zij gevoerd om hun gebreken te temmen. En wat hebben zij hun aandacht zuiver en recht op God gericht gehouden. Overdag werkten zij en 's nachts wijden zij zich aan langdurige gebeden, terwijl ze overigens ook onder het werk nooit ophielden inwendig te bidden. Al hun tijd besteden zij nuttig en ieder uur om met God bezig te zijn leek hun te kort. En zo zoet viel hun de contemplatie, dat zelfs de noodzakelijke verzorging van hun lichaam in het vergeetboek raakte. Aan alle rijkdommen, waardigheden, eerbewijzen, vrienden en verwanten zeiden zij vaarwel. Niets van de wereld begeerden zij, amper aten zij wat noodzakelijk was om in leven te blijven. Voor het lichaam zorgen was hun een verdriet, zelfs als het strikt noodzakelijk was. Arm waren zij dus aan aardse dingen, maar schatrijk in genaden en deugden. Uiterlijk kwamen zij tekort, maar innerlijk werden zij verkwikt door Gods genade en vertroosting. Voor de wereld waren zij vreemden, maar voor God naaste vertrouwde vrienden. Aan zichzelf leken zij niets waardig, aan de wereld verachtelijk, maar in de ogen van God waren zij kostbaar en welbemind. In echte nederigheid volharden zij, in eenvoudige gehoorzaamheid leefden zij. In liefde en lijdzaamheid wandelden zij en daarom vorderden zij dag aan dag in het geestelijke en verwierven zij veel genade bij God. Wat een innige geestdrift voor het gebed. Wat een wedijver in de deugd. Wat een strikte tucht heerste er toen en wat bloeide er bij allen een eerbied en gehoorzaamheid onder de regel van de meester. Nu wordt het al beschouwd als bijzonder wanneer iemand geen overtredingen begaat, wanneer hij zijn zelfgekozen bestaan geduldig weet te dragen. Wat is onze stand toch lauw en laks geworden, dat wij de aanvankelijke vurigheid zo spoedig laten varen en het leven ons gaat verdrieten van louter loomheid en lauwheid. Mogen bij u de voortgang in de deugden niet volkomen inslapen. Bij u die toch herhaaldelijk zoveel voorbeelden van echt geestelijke mensen hebben gezien. Zo, beste luisteraars, zo beëindigen wij het 18e hoofdstuk van het eerste traktaat uit de navolging van Christus van Thomas van Kempen. Wij vervolgen met het 19e hoofdstuk dat de titel draagt De oefeningen van een goed kloosterling.